Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit de Ermelo zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Open Doors. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4, die nu definitief in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen verblijft. Voor de heer Dirk van Inge in Wolfheze, voor Carola van Houwelingen van den Brink uit IJzendoorn en Willy de Greef in Rauwenhof de Tiel. Voor Lisa van den Berg, dokter uit Liemde, die na een hersenbloeding werd opgenomen in het UMC te Utrecht. Voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5, in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. En voor mevrouw Schaap van der Bijl uit Kesteren, in Siependaal in Tiel. En voor de heer van Dodewaard, Arnoldus Jacobstraat 23, in Ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Mevrouw Buis van Os, Bonengaarseweg 23. Floris van Houwelingen, echtgenoot van Carola. En Henk van den Berg, Bonengaarseweg 54, mochten weer naar huis. We herinneren u nog aan de volgende activiteiten van deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Vrijdagavond om 8:15 is er in de consistoriekamer gelegenheid tot doopaangifte. Graag een telefoontje of een mailtje aan naar de scriba als u van plan bent te komen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 36... 3a en 2b. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Ik noemde u van Psalm 36, vers 3a en 2b. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze levende Heiland, en van de Heilige Geest. Amen. Jezus zegt: ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Over dat kennen van God zingen wij met de woorden van Psalm 139, de versen 1, 2 en 14. Op deze eerste dag van de nieuwe week luisteren wij naar de leefregels die de Heere God voor het leven van elke dag ons heeft gegeven. En wij zingen in aansluiting daarop uit de berijming van de 10 geboden het laatste vers: Och, of wij uw geboom volbrachten. De leefregels van God komen vanmorgen tot ons uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. En Paulus schrijft: dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig, als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u worden weggenomen, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Amen. Bidden wij samen op de leiding van de Heilige Geest en de opening van het woord. Eeuwig trouwe God, te midden van onrust en onzekerheid, te midden van verwarring en teleurstelling, te midden van verwerking van verdriet en pijn, bent u het die ons deze nieuwe dag weer geeft. Wij mogen leven op de adem van uw stem. En op deze eerste dag van de nieuwe week, de opstandingsdag van uw Zoon uit de doden, laat u ons uw goedheid en trouw ervaren door ons samen te roepen en door ons samen te brengen als gemeente van u rond uw woord. Dank, Heere, dat we met alles wat ons van dag tot dag bezighoudt en wat ons soms allemaal zo verschrikkelijk zwaar kan wegen, waaronder we gebukt kunnen gaan en waaronder we meer dan eens dreigen te bezwijken, dat we bij u mogen komen. Dank dat u ons weer op toonhoogte wilt brengen, de toonhoogte van het geloof. Hier zijn we, Heere, jong en oud, ieder weer anders, maar ieder ook heel bijzonder en uniek als schepselen uit uw hand tevoorschijn gekomen. Mensen die lang niet altijd ons gedragen als schepselen van u en die meer dan eens ons als kleine doe-het-zelfers manifesteren. Maar dank u wel dat u ons nooit loslaat en dat u ons niet afschrijft. Dat u elke keer opnieuw ons aanvaarden wilt zoals we zijn, zondig en onrein. En zo komt u als de levende ons ook vanmorgen tegemoet. En uw vredegroet hebt u ons reeds laten horen. Heilige Geest, wil u dan ook nu de schrift voor ons openen. En wil u de woorden in ons hart schrijven, ons aanraken en vernieuwen. Opdat Christus ook nu gekend en verheerlijkt zal worden in ons leven en door ons leven. Spreek, Heere, uw gemeente hoort ook deze morgen. Amen. Wij zingen nu Psalm 118, de versen 7 en 8. Wij lezen vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, het derde hoofdstuk, de eerste 16 versen. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 31, de versen 5 en 17. Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, en wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, op wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eens gezind zijn. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. In de verkondiging onderstrepen we vanmorgen de versen 10 en 11 van Filippenzen 3. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Als thema heb ik boven de verkondiging gezet: kennis hebben aan. Kennis hebben aan. Wij zingen nu de versen 5 en 17 van Psalm 31. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Het zesde vers van Psalm 16 zingen we direct in aansluiting op de verkondiging. Ik hoor het haar nog zeggen. En al is het intussen zo'n 50 jaar geleden, ik ben het nooit vergeten. Een moeder vertelde over haar dochter. Ze heeft kennis aan een jongen. Gemeente van onze levende heiland Jezus Christus, daar bedoelde die moeder niet mee dat haar dochter in de studentenstad Utrecht, waar ze op kamers woonde en studeerde, en uiteraard ook in contact kwam met heel veel medestudenten, dat ze daar kennis had gemaakt met een jongen. Ze had ongetwijfeld heel wat jongens leren kennen. Zo gaat dat nu eenmaal als je het huis uitgaat en als je gaat studeren. En zeker als je dan lid wordt van een studentenvereniging. Dan ontstaan er bijna als vanzelf allerlei contacten. Contacten en vriendschappen die vaak een leven lang duren. Het zijn wat we tegenwoordig wel noemen de sociale netwerken. Die op latere momenten in het leven een belangrijke rol kunnen gaan spelen. En een van cruciale betekenis kunnen zijn. Maar daar dacht die moeder helemaal niet aan toen ze zei, onze dochter heeft kennis aan een jongen. Ze wilde er alleen maar mee zeggen, onze dochter heeft een vriend, ze heeft verkering. Nou ja, dat zeggen wij vandaag zo niet meer natuurlijk. We vinden dat heel erg plechtig en een beetje albollig. En ik denk dat u raar op zou kijken als zoon of dochter lief thuis zou komen en ze tegen u zouden zeggen, ik heb kennis aan een meisje of ik heb kennis aan een jongen. Ik denk dat je zou zeggen, joh, hey, doe even normaal. Zeg gewoon dat je verliefd bent of dat je een vriendje en een vriendinnetje hebt. Zeg maar gewoon dat je gek bent op elkaar, dat je helemaal in love bent. En dat je niet meer zonder elkaar kunt. Dat klinkt in ieder geval wat gewoner dan ik heb kennis aan. En ik kan me ook voorstellen dat u zegt kennis hebben aan. Ja, wat moet ik me daar eigenlijk precies bij voorstellen? Kennis hebben van, dat is een standaard uitdrukking. En daar kun je van alles en nog wat bij invullen. Je kunt kennis hebben van zaken en van bedrijfsvoering. En je kunt kennis hebben van talen en van producten. En je kunt kennis hebben van politiek en economie. En je kunt ook kennis hebben van personen. In de zin dat je informatie over hen hebt. En dat je ze oppervlakkig of vrij goed kent. Maar kennis hebben aan. Ja, laten we maar eerlijk zijn. Daar weten we toch niet zo goed raad mee. We noemen wel iemand al gauw een goede kennis. En er zijn ook mensen die zo heel wat kennis om zich heen verzameld hebben. Die bijna Jan en Alleman rekenen tot de kennissenkring. Zonder eigenlijk precies te weten hoe die ander in elkaar steekt. Kennis hebben aan. Ja, al is dat een ouderwetse uitdrukking. En al zullen wij die woorden niet zo snel in de mond nemen. Maar als je er goed over nadenkt, heeft zo'n uitdrukking toch wel iets. Want er wordt exact in onder woorden gebracht waar het ten diepste om gaat. Gevoelens voor iemand hebben, genegenheid voor hem of haar koesteren. Dat is natuurlijk heel wat anders dan elkaar werkelijk kennen. Je kunt, zoals ze dan zeggen, je kunt de kriebels krijgen wanneer je die ander ziet. En je kunt vlinders in je buik hebben. Maar daar is niet mee gezegd wat er diep van binnen bij die ander leeft. En je weet ook niet of die gevoelens wel wederzijds zijn. Daarvoor is nodig dat je elkaar nader leert kennen. Er zijn gesprekken nodig waarin dat gaandeweg duidelijk wordt. Hoe die ander in het leven staat. En welke rol God daarin speelt. Dat weet je, om zo te zeggen, niet na een paar avondjes stappen. En na wat activiteiten te hebben ondernomen. Dat is een groeiproces en dat kost tijd. En in die tijd van kennis maken met elkaar, mag er sprake zijn van naar elkaar toe groeien. En dan kun je nog niet zeggen, na een kortere of langere tijd van kennismaking, nu is het moment aangebroken dat we elkaar door en door kennen. We hebben geen geheimen voor elkaar, we zijn een open boek. Want al ken je elkaar 40 of 50 jaar, het is nog altijd ten dele. Je ontdekt keer op keer dingen waar je misschien altijd wel aan voorbij hebt geleefd, waar je misschien wel nooit oog voor hebt gehad. Kennis hebben aan. Het is de periode waarin je elkaar kunt bevragen en waarin je al zoekend, al overwegend samen op weg leert gaan. Maar je kunt nooit zeggen, nu kennen we elkaar door en door. Als het goed is, zal er altijd sprake zijn van groei. Je bent niet tevreden met die ene keer dat de ander tegen je zegt, ik hou van jou. Je wilt het toch nog eens horen en nog eens. En je wilt het niet alleen maar horen, je wilt het ook merken. Nou, dat is zo eenvoudig nog niet. Want de verwachtingen kunnen over en weer nog wel eens haaks op elkaar staan. En in dat opzicht kan de groei ook wel eens stagneren. Kennis hebben aan. Weet u, gemeente, je zou kunnen zeggen dat Paulus zo ook spreekt over het kennen van Christus. Misschien is dat bij u ook zo, maar ik dacht van de week bij de voorbereiding, op het eerste gehoor klinkt ons dat toch vreemd in de oren, dat Paulus dat verlangen uitspreekt. Het lijkt er een klein beetje op dat hij begint te lijden aan geheugenverlies. Weliswaar niet ernstig, maar ja, toch. En we zijn misschien ook wel geneigd om hem tot de orde te roepen en om tegen hem te zeggen, hoe hebben we het nou met jou, Paulus? Jij zegt dat je Christus wilt leren kennen, maar weet je dan niet meer wat er door jou in die schitterende hymne onder woorden is gebracht? Die hymne waarin je zo hoog opgeeft van Christus. En ben je dan alweer vergeten dat jij beleden hebt, het leven, dat is voor mij Christus. En het sterven, dat is voor mij winst. Dat zeg je toch niet zomaar? Dan moet je toch weten waar je het over hebt en wie en wat Christus is. Hij is dan in ieder geval geen vreemde waar je helemaal niks mee hebt en waar je niks mee kunt. Uit zo'n belijdenis blijkt maar al te duidelijk dat je een relatie met hem hebt. En dan toch zeggen om hem te kennen, is er dan misschien toch sprake van een lichte vorm van dementie? Je ziet dat wel vaker. Dat het begint met wat vergeetachtigheid, hè? Een verschijnsel waar we natuurlijk allemaal van tijd tot tijd last van hebben. En het is ook wel lastig, dat wel, maar daar is nog mee te leven. Erger wordt het wanneer er geen sprake meer is van herkenning. Ontzettend pijnlijk. Wanneer een man zijn eigen vrouw niet meer kent, of wanneer een vrouw haar eigen man als een vreemde ziet, en wanneer ze tegen hem zegt, dag meneer, wie bent u? Ik ken u niet. En het is verschrikkelijk verdrietig wanneer er bij een moeder geen herkenning meer is van haar eigen kinderen en wanneer ze hen beschouwt als willekeurige voorbijgangers. Om Christus te kennen. Nou, gemeente, dat is bij Paulus absoluut geen vorm van geheugenverlies. En het is ook niet zo dat hij sterke behoefte heeft aan een herhalingscursus relatietherapie. Want ja, relaties blijven nu eenmaal niet automatisch goed. Je moet soms back to the basics. En je moet elkaar soms meer dan eens diep in de ogen kijken. En er zijn soms pittige gesprekken nodig. Wil je tenminste niet uit elkaar groeien en van elkaar vervreemden. Maar daar is het Paulus ook niet om begonnen. Immers, hij kent Christus. Hij weet wat hij aan hem heeft, juist ook nu hij omwille van het evangelie van Christus is vastgezet in een gevangeniscel. En hij wordt juist door Christus vastgehouden en hij kan zijn vreugde niet op. En hij kan het dan ook niet laten om ook de broeders en zusters in Filippi op te roepen om zich altijd in de Heere te verblijden. Er komt geen klaagzang over zijn lippen. Maar je hoort hem alleen maar een goed woord over zijn Heere spreken. Kennis hebben aan Christus. Daar wordt het leven van Paulus door gestempeld. En daarmee gaat hij vanuit de geïsoleerde positie in zijn cel. Daarmee gaat Paulus ook in tegen de dwaalleraars die van zich laten horen in Filippi. En die hij bestempelt als honden. Als slechte arbeiders. Nou, het is heel fel zoals Paulus erover spreekt hier. Eigenlijk nergens anders in het Nieuwe Testament spreekt hij zo fel. Honden. Waren het misschien godlogenaars? Waren het vrijzinnigen bij wie alles er maar mee door kon? Nee dus. Het waren juist mensen die zich voordeden als overgeestelijk. Ze wisten precies waar de punten en komma's in het leven met Christus gezet moesten worden. Ze konden je ook exact vertellen wat wel en wat beslist niet toelaatbaar was. Ze tilden er wat wij noemen behoorlijk zwaar aan. Het was bij hen niet gauw goed. Wij zouden zeggen, ze waren nog roomser dan de paus. En ze konden de Heere God een lijst laten zien waar hij dik tevreden over kon zijn. Een lijst waarmee ze wel hoog moesten scoren. Ja, maar als er werkelijk op aankwam, waren het alleen maar werken van het vlees. Trouwens, als het om puntentelling gaat, en als je een positief batig saldo wilt overhouden, nou dan kan ik ook wel een duit in het zakje doen, zegt Paulus. Moet ik het je voorrekenen? Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël. Een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeer. Wat mijn ijver betreft, daar kan niemand aan tippen. Onberispelijk wat betreft mijn rechtvaardigheid die in de wet is. Kortom, een lijst waar ik mee voor de dag kan komen en voor God alles, waar God alleszins tevreden over kan zijn. Maar door de ontmoeting met Christus en door zijn kruis heb ik geleerd om dwars door al die scores van mij een streep te zetten. Een dikke kruisstreep. Want weet je wat het is? Het is niets anders dan vuiligheid. Troep. Bestemd voor de vuilnisbelt. Want daar kan ik mijn zekerheid niet in vinden. En daar kan ik mijn heil onmogelijk uit ontvangen. Mijn heil ligt in de gerechtigheid van Christus. Hij is de enige die recht tegenover God staat en die hem eerlijk in de ogen kon zien. Die beantwoord heeft aan Gods verwachting. En door zijn kruis mag ook ik nu recht tegenover God staan. En als je dat ontdekt hebt in het leven en als Christus je zo zijn liefde heeft verklaard en met de daad heeft laten zien tot in de diepte van de dood toe dat hij van je houdt. Ja, dan krijg je als vanzelf iets van die felheid en die verbetenheid van Paulus. Hij heeft om zo te zeggen al zijn diploma's van orthodoxie en orthopraxie verscheurd. Hij kon er in de praktijk niks meer mee. Hij kon er in ieder geval niet mee voor God verschijnen. Want God kan er niks mee. Het is voor God niets anders dan vuil. Dat opgeruimd moet worden. Nou, dat heb ik gedaan, zegt Paulus. om zo Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Kennis aan Christus. En dan begrijp je wel, dat betekent natuurlijk niet dat je veel van hem weet. En dat je precies kunt zeggen hoe de vork in de steel zit. Het gaat niet om theoretische kennis, al is daar op zich niks mis mee. En al zouden we ons best wel eens wat meer mogen verdiepen in de schriften die van Christus getuigen. Maar het gaat om het kennen van Christus in de betekenis van een relatie met hem hebben. Een relatie die vraagt om meer. Zeg me wie u bent, wat ik van u mag verwachten. Laat me in u blijven. Groeien, bloeien, heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Want ik kan mijzelf geen wasdom geven. Niets kan ik zonder u, o Heer, alleen in uw gemeenschap. Kind er leven en levensvolheid meer en meer. Hebt u in de gaten, gemeente, dat Paulus beslist niet aan geheugenverlies leidt, maar dat hij er naar smacht om Christus beter te leren kennen. De liefde van God die in zijn hart is uitgestort, is niet tevreden met een oppervlakkige omgang met Christus. Liefde zoekt altijd naar meer. Als je toch van elkaar houdt, dan neem je er toch ook geen genoegen mee om van tijd tot tijd elkaar eens een uurtje te zien. Al moet gezegd dat in relaties er soms vandaag de dag de wonderlijkste praktijken op na worden gehouden. Maar het is toch niet normaal dat je tevreden bent met een mailtje of een sms'je. Je wilt elkaar toch zien, je wilt elkaar toch aanraken, je wilt toch bij elkaar zijn. Je krijgt er toch niet genoeg van. En het is toch elke keer weer nieuw, iets waar je blij van wordt. Kennis hebben aan Christus. En daarmee wil Paulus duidelijk maken aan die slechte arbeiders, aan die dwaalleraars, dat ze op het verkeerde spoor zitten. Wanneer ze zo wettisch bezig zijn. En wanneer ze zich niet in de vrijheid laten zetten door Christus kruisverdiensten. En denk nou niet dat wij dat station van wetticisme al lang gepasseerd zijn, gemeente. Want we konden wel eens wettischer zijn met elkaar dan we denken. En we konden onszelf en elkaar wel eens ontzettend zware lasten opleggen waaronder we gebukt gaan en waardoor de vreugde over het heil ons ontgaat. Want weet u, dat wetticisme, dat is in allerlei vormen ook vandaag de dag nog aanwezig. Je treft het aan in allerlei kringen. In ultra-orthodoxe hoek en in evangelische kring. Maar ook in alle stromingen die daartussenin liggen en die er misschien buiten vallen. Weet u, het zit ons gewoon allemaal in het bloed om ons strikt te houden aan allerlei wetten en regels. We lijken wel een beetje op ambtenaren die er nu eenmaal zijn om de wet te handhaven en uit te voeren. En hoe stipter je bent, hoe beter dat ook staat op je cv. Want laten we maar eerlijk zijn, die cv is tegenwoordig bijna een heilig ding. Als daar dingen op staan die een ander de wenkbrauwen doet fronsen en die niet zo gunstig zijn, dan kun je een glansrijke carrière wel vergeten. Zo gaat het toch in de samenleving waar we deel van uitmaken. En wie dan ook een klein beetje zelfrespect heeft, die zal er zeker voor zorgen dat hij een cv kan laten zien. Die klinkt als een klok. Ja, en dan denken we dat God er ook zo over denkt. Daarom die nadruk op een wetticisme waar anderen jaloers op kunnen zijn. En er circuleren heel wat lijstjes waar uitvoerig op vermeld staat hoe hoog de scores dienen te zijn, wil je in aanmerking kunnen komen voor een plaats in het koninkrijk van God. Maar nu zegt Paulus vanmorgen, Mijn broeder en mijn zuster, dat is allemaal vleeselijk. En een mens wordt er doodmoe van. Het is alleen maar, je moet, en je moet, en je moet. En een mens wordt er door opgejaagd en gedwongen om te presteren. Nou, zegt Paulus, echt, dat heb ik goed afgeleerd. En ik heb het ook voorgoed achter me mogen laten. Ik heb het als vuil gestort op de vuilnisbelt. En ik heb nog maar één verlangen. Christus te kennen. Alleen in en door hem mag ik verzekerd zijn dat ik een kind van God ben, erfgenaam van het eeuwige leven. En daarom verlang ik ernaar om kennis aan hem te hebben. Om meer en meer met hem en aan hem verbonden te worden. Zodat ik in alles mag weten, ik ben van hem. Hem behoor ik toe. En dat kan me door niets en niemand worden ontnomen. Kennis hebben aan Christus. Dat betekent met hem omgaan, een relatie met hem hebben. Hem kennen als de levende. Weten waar je met hem aan toe bent. En het is daarom ook niet voor niets dat er door Paulus onmiddellijk aan toegevoegd wordt. En de kracht van zijn opstanding. Want dat hij de levende heiland is, dat is ook te merken. De kracht van zijn opstanding werkt wat uit in mijn leven. En dan staat er in het Grieks een woord dat we allemaal wel kennen. Daar staat het woord dynamis. En je hoort er het woord dynamiet in. Springstof. Nou, we weten allemaal wel wat dynamiet allemaal teweeg kan brengen. Onlangs nog bij die overval in Nieuwegein op dat geldtransportbedrijf schijnt er ook van dynamiet gebruik gemaakt te zijn om de deuren te ontwrichten en om zo binnen te kunnen komen. En dat is dan nog maar een kleinigheid die wel heel veel schade met zich meebrengt. Maar het kan ook dat hoge flatgebouwen door dynamiet worden opgeblazen alsof het luciferdoosjes zijn. Nou zegt Paulus, zo werkt de opstanding van Christus nu als dynamiet. Ons hele leven, onszelf in elkaar getimmerde systeem van doe-het-zelf-werkzaamheden. Die prachtige cv's, het wordt opgeblazen. En het wordt één grote puinhoop waar je niks meer mee kunt beginnen. Ons denken en ons regelen, ons doen en ons laten, het komt helemaal te staan onder de hoogspanning van de levende. Ik word door zijn opstandingskracht een ander mens, een nieuwe schepping, waar hij de dienst uitmaakt en waar ik hem als Heer en Meester dien. Ik word door zijn opstandingskracht zelf ook opgewekt tot een nieuw leven. Ja, tot een liefdesleven met hem, die mij lief heeft en zijn leven voor mij gaf. Kennis hebben aan Christus. Het is de levende zelf die door zijn opstandingskracht mijn hele bestaan op zijn kop zet. En die er ook zelf voor zorgt dat ik hem lief ga krijgen. En hij volbrengt zijn opstandingskracht in mijn zwakheid. Ik leer steeds meer en telkens weer om aan hem alleen genoeg te hebben. De kracht van zijn opstanding ervaar ik niet als ik zelf nog recht overeind sta. En als ik van mening ben dat ik zelf de zaken aardig in de hand heb en naar mijn hand kan zetten. Maar zijn opstandingskracht ervaar ik als ik zwak ben. Als ik bij de puinhopen sta. Als ik niks anders meer kan dan de lege bedelaarshand ophouden. Uitgerekend daar, waar er geen uitzicht meer lijkt te zijn. En waar je aan alle kanten bent vastgelopen. uitgerekend daar laat de levende ons horen. Mijn opstandingskracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zo wil Paulus kennis hebben aan Christus, om hem te kennen. En daarmee laat Paulus ook tegelijkertijd duidelijk uitkomen dat hij geen gearriveerd gelovige is die het allemaal wel weet, die zijn mannetje staat. Die slechte arbeiders, die waren van mening dat ze er al waren, dat ze al volmaakt waren. Ze worden wel bestempeld als de zogenaamde pneumatici. Mensen die er zich op riepen dat ze geleid werden door de geest en dat het daarom automatisch wel goed zat. Ze waren immers met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Wie kon ze nog wat maken? Ze konden gewoon niet meer zondigen. Een overtuiging die overigens ook nog steeds niet verouderd is. Want ook in bepaalde evangelische kringen en opwekkingskringen worden nog altijd dezelfde geluiden gehoord. Maar je verliest dan wel de realiteit van de gebrokenheid van het bestaan uit het oog. Het is waar. Het is waar, gemeente. Door en in Christus mag ik inderdaad een nieuwe schepping zijn. Alleen, ik stuit wel keer op keer op de hardheid en de weerbarstigheid van het dagelijks bestaan, waar de woekerplant van de zonde nog altijd voortwoekert en waar ik gemakkelijk van de geloofswijs kan worden gebracht. Ik weet natuurlijk niet wat uw ervaring is, maar soms kom je broeders en zusters tegen die de indruk wekken alsof ze Jezus op zak hebben. En alsof ze over hem kunnen beschikken, al naar gelang ze wensen. Nou, broeder Paulus moet daar niets van hebben. Hij weet ook maar al te goed dat we onze eindbestemming nog lang niet hebben bereikt. We leven hier en nu nog in het land van de vreemdelingschappen. We zijn nog niet thuis. We zijn onderweg. Ons domicilie, ons burgerschap is weliswaar in de hemelen, maar de aardse werkelijkheid met zijn moeite en zorgen, met zijn strijd en pijn, dat is de plek waar we bivakeren. En het is een feit dat we hemelburgers zijn, maar wel op deze aarde. En dat hemelburgerschap, dat schuurt nog wel eens tegen de aardse werkelijkheid. Die twee die lopen niet automatisch parallel. Die botsen op elkaar. Maar hoe intenser de relatie met Christus is, hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer ik zijn dynamis, zijn dynamiet in mijn leven ervaar, en hoe meer ik uitdier zien naar het moment waarop ik voorgoed zal worden gewekt van tussen de doden vandaan, zoals er letterlijk staat. Ik ben er nog niet, maar ik verlang er wel intens naar, hoewel verlangen moet eerlijk zijn natuurlijk. Meermalen kan ook de angst je in zijn wurgende greep nemen. De angst voor het onbekende, de angst voor de donkere tunnel van de dood, waar ik toch doorheen zal moeten. Maar in mijn angst en in mijn onzekerheid mag ik me wel vastklemmen aan de verzekering van Christus. Ik leef. En gij zult leven. En zoals ik ben opgestaan uit het rijk van de dood, zo zult ook u eenmaal opstaan op de jongste dag, wanneer de bazuin zal klinken. Kennis hebben aan Christus, dat betekent ook verzekerd worden van een heerlijke toekomst. Met de kerk der eeuwen belijden we het elke zondag. Ik geloof. Let wel, ik geloof. Ik zie het niet. Ik kan het niet verklaren, ik kan het niet beredeneren, nee, Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Paulus kan er met zijn kleine mensenverstand ook niet bij. En daarom zegt hij ook, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Hoe is het mogelijk? Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. En alles wat wij daarover kunnen bedenken en alles wat wij daarover kunnen zeggen, dat is niets anders dan rupsenfilosofie over vlinderheerlijkheid. Of zoals die monnik het ooit zei, het zal totaliter aliter zijn, totaal anders dan wij ons hebben voorgesteld. Maar gebeuren zal het. Christus opstandingskracht, het dynamiet van zijn opstanding, daardoor zullen de graven openbreken. En daardoor zullen de doden op gaan staan om voor eeuwig te leven in Gods gloria. Dan zullen we Christus zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we hem in volmaaktheid kennen. Dan behoort de verkeringstijd voor eeuwig tot het verleden. Dan is de dag van de bruiloft aangebroken. En mogen we tot in de eeuwen der eeuwen bij hem zijn. Kennis hebben aan Christus. Dat mag dan overgaan in verkeren met hem in het Vaderhuis. Ik zal op zijn stem, die met opstandingskracht zal klinken, opstaan en met hem meegaan. De dood heeft niet het laatste woord. Het eerste en het laatste woord is aan hem die de dood verslagen heeft. En die mij van tussen de doden vandaan voor eeuwig thuis zal brengen. Alle reden om bij voorbaat al het feestlied in te zetten. Eeuwig zullen we leven in Gods gloria. Halleluja. Amen. Laten wij onze God danken en voorbeden doen. En naast de namen die al genoemd zijn, wat de voorbeden betreft, als het om zieken gaat, denken we ook aan de jongeren die van 27 april tot 4 mei op reis gaan naar Albanië. En wij bidden ook voor mensen in gevangenissen en voor het werk van de Stichting Gevangenenzorg Nederland. En vandaag mag u uw gave geven voor het werk van Open Doors. Ook voor dat werk van Open Doors willen wij samen bidden. En uiteraard denken we ook aan de slachtoffers van het treinongeluk gisteravond in Amsterdam. En het vastgelopen overleg in het Katshuis voor de situatie ook politiek gezien in ons land. Laten wij ons richten op de eeuwige God. Dank u wel, lieve Vader, dat we u mogen kennen. Al is ons kennen ten dele, dat beseffen we iedere keer opnieuw. En het aanschouwen van u, dat staat nog uit. Wij leven door geloof en niet door aanschouwen. Maar daarom is het goed om elke keer opnieuw de levende woorden van u te horen. En zo opgetild te worden boven al het zichtbare en tastbare. Opgetild worden tot de hoogte van het geloof. Om zo vanuit de omgang met u ook in het leven te kunnen staan. Het leven aan te kunnen. En er zijn heel veel namen genoemd. Ook van broeders en zusters uit de gemeente die met ziekte en zorg te kampen hebben. De een ouder, maar de ander jonger. En juist als je jong bent, komt het heel sterk op je af. O God, wij bidden voor hen allen of u bij ze wilt zijn. Of u ze wilt dragen. En of ze uw opstandingskracht ook mogen ervaren in hun zwakheid. Wij willen u bidden voor de jongeren die naar Albanië gaan. Wilt u ze bewaren? En geef ook dat daar iets ontdekt mag worden dat u ook daar werkt. Een totaal andere situatie dan hier in ons land. Maar u hebt uw kinderen wereldwijd. Ook in gevangenissen. En daarom bidden wij u ook voor het werk van de Stichting Gevangenenzorg Nederland. En wij bidden u ook voor het werk van Open Doors wereldwijd. Voor situaties in gebieden waar de nood hoog is. Wij denken ook aan Noord-Korea. Maar wij denken ook aan al die slachtoffers van de treinramp, dat treinongeluk gisteren bij Amsterdam. We kunnen ons vaak niet voorstellen wat dat allemaal losmaakt in een mensenleven. Bijzonder bidden wij ook voor al die zwaar gewonden. Wilt u mogelijkheden geven tot herstel? Wij bidden voor ons land en volk. Ook nu dat overleg in het Katshuis is vastgelopen. We hebben zo allemaal onze vragen erbij. O God, Leer ons ook in politiek opzicht uw koning te laten zijn. En leer ons in gehoorzaamheid en in geloof door het leven te gaan. We bidden u ook voor hen die plaatselijk geroepen zijn om leiding te geven. En provinciaal. Laat dat geen machtsspel zijn. Maar laat het getuigenis van uw naam in de meest eenvoudige dingen mogen doorklinken. Dat bidden wij in de naam van hem die leeft en ons het leven geeft, uw Zoon, Jezus Christus. Amen. U mag uw gaven geven en wij zingen ons slotlied Psalm 89, de versen 1, 7 en 8. Ontvang de zegen van onze God en gaat als gezegende mensen het leven in om tot zegen te zijn voor elkaar en voor anderen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.